Blijven boeren. Een vierdelige podcastreeks van en voor de boeren.
Want een boer moet dan toch een beetje geapprecieerd voelen, denk ik.
Over de toekomst van de landbouwsector.
Ik denk dat de landbouwer die binnen 20 of 30 jaar nog landbouwer zal zijn, op de eerste plaats een ondernemer zal zijn.
Ik ben boer. Ik ben boer en ik wil boer blijven ook.
Twaalf portretten van 12 verschillende landbouwers uit heel de provincie West-Vlaanderen. Over de mooiste momenten uit hun carrière.
Het is niks mooier om als kind hier op te groeien op een boerderij.
En ja, het allerleukste is altijd de koeien in het voorjaar in de wei laten. Dat is altijd het topmoment.
Maar ook over de meest donkere.
Op 5 minuten tijd zo van, verhaat uw wereld gewoon.
Het zien afgebroken worden. Ja.
Op zoek naar de mens achter de boer.
Basje.
Ida.
Je ook nog een fristie?
Mijn naam is Achiel van Ingelgem en samen met Peter de Roek ga ik in deze podcast de boer op.
Kom jong Achiel, we zijn weg.
Basje.
Peter en ik beginnen deze vierde en laatste aflevering bij Dennis Brusselle.
Een Basje. En mee met papa?
Maar hij moet wel toegeven dat hij onze afspraak een klein beetje vergeten is en eigenlijk op zijn zoontje Basje moest passen.
Ja. Kom Bas. Flink zijn, hè? Kijk de keer wie. Waar zijn die bietjes? En de auto. Kijk de keer daar, het is daar een auto. Zie je hem? Je ook nog een fristie? Moet hij nog een fristie? Ja, nog een fristie, hè?
En wanneer Basje een fristie op heeft...
Lekker, hè?
...en in zijn bedje ligt...
Zie maar braaf, hè?
...kunnen we aan het interview beginnen.
Ik ben Dennis Brusselle. Ik ben in 2010 begonnen hier op het bedrijf van mijn ouders. Samen met mijn vrouw Magali. En we hebben een melkveebedrijf met ongeveer 170 melkkoeien en bijhorend jongvee en nog wat akkerbouw.
Eigenlijk een moderne boer, hè? Woensdagnamiddag, oppas op de kindjes.
Ja? We zitten met een robotbedrijf, hè. Wij zijn niet zo uurgebonden. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten werken, maar we kunnen wat beter plannen dan een traditionele melkveehouder. S'nachts is dat soms wat minder leuk, van dan moet je een keer naar de robot als die belt.
Dus de koeien worden continu gemolken eigenlijk?
Ja.
En voederen ook dan?
Nee, voederen niet. Ze krijgen wat korreltjes om ze te lokken. Dat wel, maar voederen... We moeten ook nog iets doen als boer, hè. Pas op.
Dennis nam het bedrijf van zijn ouders over en moderniseerde.
Mijn papa die kan dat niet loslaten. Dat is een boer in hart en nieren. Dat zal ook zo blijven. Van mij mag die hier ook rondlopen, ik heb daar geen probleem mee. Maar die zijn wel trots eigenlijk. Soms verklaart hij mij wel gek, mijn papa, dat hij zegt van wat ga je nu hier uitvinden. Maar eigenlijk is hij wel trots. Hè.
En dan leert hij zijn vrouw Magali kennen.
Die komt van Brugge onder de kerktoren.
Een echte stadsmadam. En toch krijgt hij ze zover om mee in het boerderijleven te stappen.
Maar die ziet enorm graag dieren. En in het begin ging hij buiten huis gaan werken. Maar ja, de wil om toch bij die dieren te zijn. En dan hebben we besloten van nog wat te groeien. En bleef Magali thuis op de boerderij.
Ja. Waar vind je het meest voldoening in uw job?
Ik vind dat leuk dat we kunnen voeding produceren. Ja, voor iedereen eigenlijk. En ik zie iedereen eigenlijk als een klant van mij. Ik heb er zo goed gevoel bij dat we kunnen gezonde voeding produceren en dat we de mensen... Ja, als ik mensen zie eten, bijvoorbeeld op restaurant, ze eten bijvoorbeeld de sausen, dan denk ik van, er zit waarschijnlijk een beetje room in dat sausen. Dat komt van bij ons. En dat vind ik zo leuk om dat te zien.
En hoewel Dennis de positieve kanten van het boeren blijft zien, is hij ook niet onverschillig voor de problematiek die er nu in de sector speelt.
Soms zie ik dat als een uitdaging. Dat wil niet zeggen dat het altijd zo leuk is. En ik vind eigenlijk dat de wetgeving veel te traag vooruit gaat. Er zijn manieren genoeg om de stikstofproblematiek eigenlijk een beetje aan te pakken. Ik denk dat iedere landbouwer daar zeker zou bij meestappen. Maar als je ziet van, kijk, we nemen deze stappen. Het kost ons eigenlijk geen geld van het betaald hem zelf terug. En het resultaat voor het klimaat is nog beter. Of voor de stikstof, of wat dan ook. Bijvoorbeeld de energie. Dat is al een aantal jaren dat dat op de meeste landbouwbedrijven een grote kost wordt. En er zijn daar wat oplossingen voor. Dat is windenergie, zonne-energie. Maar vanuit de Vlaamse overheid komt er dan geen regeling dat iedere Vlaamse landbouwer evenveel energie mag produceren, kan produceren en terugleveren op het elektriciteitsnet. Dat kan zo zijn dat ik in mijn geval bijvoorbeeld 100.000 euro moet investeren om energie op het elektriciteitsnet te injecteren en dat hier 5 kilometer verder iemand meer geluk heeft. Het net langs de straat is beter voorzien en zwaarder dan het net die hier bijvoorbeeld ligt en die mens moet dan die investering niet doen. Dat vind ik eigenlijk te gek voor woorden en dat is, ja, concurrentieel klopt dat eigenlijk niet. Dat is geen uniforme wetgeving. Ja. Voor mij gaat altijd te traag. Of ik ben altijd een stapje voor een bepaalde ding. Dat wringt soms wel een beetje, maar aan de andere kant is het ook een uitdaging.
En die uitdaging, die gaat hij maar wat graag aan. Zo zet hij volop in op automatisering.
Ik heb 2 maakrobots staan. Ik zeg niet dat wij niks moeten doen, hè. Dat hoor je me niet zeggen. Maar ik heb ook een mestrobot staan die altijd de roosters kuist. Wij hebben een voerrobotje staan die het voer dichter schuift.
Maar zijn meest indrukwekkende investering, die zie je meteen wanneer je de oprit oprijdt. Daar staan 2 prachtige windmolens te pronken.
Dat is een van de dingen die ik al 15 jaar in mijn hoofd had. Ik wou ooit een windmolen zetten, een zonnepanelen alleen. Die kon nooit constant genoeg produceren om je elektriciteitsverbruik volledig te dekken. Dat is enkel voor in de zomer. Een zonnepaneel gaat nooit elektriciteit opwekken, 's nachts. Dus ik zit met een robotbedrijf, ik heb een vrij constant verbruik, dus ik wou ook een vrij constante productie van energie. Daarom was een windmolen eigenlijk voor mij enorm interessant, want die draait ten eerste dag en nacht. Die heeft in de winter wel meer productie dan in de zomer, maar vandaar ook de combinatie zon en wind.
En nu lijkt dat misschien niet zo speciaal meer, maar enkele jaren terug was er van privé windmolens nog geen sprake.
En dan ben ik eigenlijk, ja, ik weet zelfs niet meer juist hoe, bij EAZ Wind terechtgekomen in Nederland. En gewoon 5 jonge gasten die eigenlijk Vlaanderen wilden voorzien van groene energie of van windmolens. En dat was een van de bazen die hier aan de keukentafel kwam zitten. En ja, wij hadden direct een goede band samen en ik geloofde in dat bedrijf. Maar toen voelde dat al komen van, allee, we moeten ervoor gaan, want dat wordt hier onbetaalbaar in de toekomst.
We mogen op dat vlak Dennis echt wel een pionier noemen.
Wij waren een van de eerste 5 die een windmolen gekocht heeft. Ik denk dat we met 5 collega's samen waren die de stap gezet hebben. We hebben eerst 1 windmolen gezet met de optie van als de eerste windmolen deed wat ze zijn, dat ik een tweede windmolen ging aanschaffen. En een jaar later stond die tweede windmolen daar.
Maar eerlijk is eerlijk, de sector stond niet meteen open voor windmolens.
Vrij grappig, als ik daar voordat er 1 iemand die windmolen zag staan, dan verklaarde iedereen eigenlijk ons gek. Wat ga je nu doen? Dat gaat nooit niet werken. Wat gaat dat kosten? Dat gaat niet opbrengen. Allemaal, ja, negatieve praat. En de eerste dag dat die windmolen stond te draaien, denk ik dat ik tussen de 5 en de 10 telefoons gehad heb en zijn hier zeker al 5 mensen komen kijken. En op vandaag, ja, ik weet niet net hoeveel dan er draaien in West-Vlaanderen, maar er zijn er al een hele hoop die draaien en er zijn er zeker nog een hele hoop verkocht.
En dan stel je je natuurlijk de vraag, is dat dan zo winstgevend?
Op vandaag is mijn investering op 2 jaar terugverdiend.
Windmolens en zonnepanelen?
Ja, op vandaag. En moest ik die windmolens en die zonnepanelen niet hebben aan de stroomprijs...
Dennis grijpt naar zijn telefoon.
...van vandaag, dan zit ik met een energiekost van...
En werpt in minder dan 3 seconden een blik op het totale kostenplaatje van zijn energiefacturen.
64.000 euro plus BTW.
Per jaar?
Ja. Maar een dag dat veel waait, zoals vandaag, zit ik met een hogere productie dan mijn verbruik. Dus is er eigenlijk een vorm van energieopslag nodig om die dan te gebruiken op de momenten dat er bijvoorbeeld geen wind en geen zon is. Maar het is een vrij kostelijke investering en als ik die aankoop voor mijn bedrijf, kost die eigenlijk meer dan een Tesla. Terwijl dat er in die Tesla ook bijna een vergelijkaardige batterij zit. Dus Er moet volgens mij nog een beetje aan die prijs van die batterij gewerkt worden, dat is zo. Driften. Is every day the same? Clouds pass me by, and I'm bound to take my time. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I find you. Hoe ziet jij jezelf in dit bedrijf? Ik denk dat de landbouwer die binnen 20 of 30 jaar nog landbouwer zal zijn, op de eerste plaats een ondernemer zal zijn. En anders ben je een knecht van de industrie. En ik wil nooit of te nooit een knecht zijn van de industrie. Ik heb het al gezegd, ik ben blij dat ik kan voeding produceren voor iedereen en ik haal daar mijn voldoening uit. Maar niet om de wil van iemand anders uit te voeren dan... Oh nee, dat stopt het voor mij, dan doe ik iets anders.
Maar of je nu echt rijk wordt van zulke grote investeringen, daar heeft Dennis toch een andere mening over.
Well, dat investeren moet je niet doen, want er zijn er die miljonair zijn en ik ben schuldenaar bij de bank. Dus dat is een keuze die je maakt natuurlijk. Maar tot de laatste plank is ja alles van de ING-bank. Dus.
En dus gaat het investeren voor hem over veel meer dan geld.
Ik zal altijd in mijn keuzes en mijn investeringen erop letten dat het arbeidstechnisch dat het een verbetering is, waardoor dat ik daarnaast ook nog ergens een privéleven heb.
Maar er even een weekje tussenuit, dat is dan weer te veel van het goede.
Ah, een week weg, dat ga ik niet doen. Dat zou ik niet kunnen, ik kan dat mentaal niet aan. Mijn bedrijf loslaten, dat ga ik niet doen. En dan nog, ik heb een telefoon bij me, ik kan overal ter wereld eigenlijk zien wat er op mijn bedrijf gebeurt. Dat ben ik zeker, moest ik een week weg zijn, dat ik meermaals per dag zou kijken, dan wat steken ze daaruit op mijn bedrijf. Time don't do it again, now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Now it's 2:30, long gone the rendezvous. Now it's 3:30, time made a fool of me. Now it's 4:30, oh baby can't you see? No use in waiting, it's a tiny tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. Wat is het langste dat je al weg bent geweest van je bedrijf?
2 dagen. Ja. Dan ben ik thuisgekomen met een oplegger melk vanuit Tsjechië.
Ja, dat is toch typisch, hè?
Want die waren daar 500 euro, zeker 500 euro goedkoper dan in België, dus dat vond ik interessant. Daarvoor kan ik 2 dagen tijd maken, ja.
Wat mogen we je toewensen buiten veel wind en veel zon?
Geluk en gezond. Als je gezond bent en je doet je ding, hoe ben je gelukkig mens? Says 10. This girl won't wait for the out of time man.
Dennis is enorm hard bezig met de toekomst. En dus leek het ons geen slecht idee om, vooraleer we doorrijden naar de volgende boer, eens langs te gaan bij een academicus, die zelf dagelijks met de landbouw en de toekomst ervan bezig is. Professor Tessa Avermaten.
Ik ben Tessa Avermaten. Ik werk aan het departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven. Meer bepaald bij de bio-ingenieurs in de divisie bio-economie. Maar ik heb ook een persoonlijke band met de landbouwsector. Mijn grootvader was landbouwer en ondertussen staat daar al de 4e generatie op het veld.
En hoewel ze zelf geen boer is geworden, blijft de passie voor landbouw gigantisch groot.
Ik vind het een enorm boeiend domein, de landbouwsector. Mijn eerste ambitie was naar het zuiden te trekken, maar ik zie dat er hier bij ons in Vlaanderen werk genoeg is waar wij als landbouweconomen zeker proberen ons steentje bij te dragen naar een meer duurzaam landbouwsysteem.
En dat kan de landbouwsector wel gebruiken.
Het is vandaag voor die Vlaamse landbouwer absoluut niet gemakkelijk. Hij staat voor heel wat uitdagingen en die landbouwer die werkt keihard vandaag. Dat zijn ondernemers die heel wat risico ook nemen en die daar eigenlijk vandaag de dag niet altijd voor gewaardeerd worden. Maar aan de andere kant denk ik dat zij ook wel belang hebben dat wij als onderzoeker heel goed begrijpen wat dat die obstakels juist zijn en dat we samen gaan zoeken naar duurzame oplossingen voor de toekomst. Wij hebben er als maatschappij alle belang bij ja, dat we die land- en tuinbouwer eigenlijk een richting opsturen die future-proof is, dat die vandaag investeringen doet, die ook komende 10, 20, 30 jaar eigenlijk nog rendabel blijken. Niet kijken naar wat gaan we nu doen om ons populair te maken, hetzij aan de natuurkant of aan de kant van de landbouw. Nee, we moeten durven vooruitkijken. Waar willen we eigenlijk naartoe en wat betekent dat dan voor die landbouwsector? Wat is nog toekomstgericht en waar zien we eigenlijk echt limieten van het systeem?
En een vraag die dan bij velen speelt, wat betekent future-proof zijn nu juist voor de aantallen van onze land- en tuinbouwers?
Goh, misschien moeten we dan eerst heel eventjes naar het verleden gaan kijken. Als we kijken naar 1980 bijvoorbeeld, dat is een paar decennia geleden, waren we met 100.000 landbouwers in Vlaanderen. Vandaag de dag zijn we met minder dan 25.000 landbouwers in Vlaanderen. En de investeringen om een rendabel bedrijf uit te bouwen, die zijn ook enorm hoog. Het zal niet anders kunnen dan dat er steeds minder landbouwers zijn. We merken ook dat steeds minder jongeren bereid zijn om het bedrijf van de ouders over te nemen. En ik denk dat dat zich gaat doorzetten in de toekomst ook.
En volgens professor Tessa Avermaten gaat de sector ook steeds meer evolueren naar twee soorten landbouwbedrijven.
Dus we hebben kleine bedrijven, vooral rond steden doen die het goed, hè, waar dat ze de link leggen tussen producenten en consumenten. Nu moeten we ook realistisch in zijn. Niet iedereen is daarin geïnteresseerd. We hebben zeker in de steden als Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel heel wat interesse van consumenten die zeggen ik wil daar lokaal mijn groenten en fruit bijvoorbeeld in het weekend gaan halen. Maar dat is zeker niet aan iedereen besteed. En dan aan de andere kant, die groot, die worden alleen maar groter. Het is ook helemaal niet evident vandaag de dag ja, om grond aan te kopen. Hè. Landbouwgrond is gewoon super duur. Dus ja, dan zie je dat evolueren naar grotere bedrijven.
Maar om naar een echt gezond landbouwklimaat te evolueren, moet er eerst iets gedaan worden aan het algemene beeld op land- en tuinbouwers dat vandaag de dag nog steeds te veel heerst.
Misschien wat toch nog wel belangrijk is, is die perceptie van de consument ook op die landbouwsector. Want vandaag, als de landbouw in het nieuws komt, dan is dat vaak heel negatief. Een landbouwer die boos is op het beleid, die misschien naar Brussel trekt, die met de tractoren een stoet vormt om te betogen tegen beleid, dan zien we eigenlijk niet hoe hard dat die mensen werken. We hebben eigenlijk een heel vertekend beeld van onze land- en tuinbouwsector. En ik hoop dat die positieve stem eigenlijk, die stem van mensen die hard willen werken en die echt producten afleveren van bijzonder hoge kwaliteit, dat die toch iets meer gehoord wordt in de toekomst. En als we echt willen naar meer een duurzaam voedselsysteem gaan, dan gaan we dat moeten doen in dialoog en dan gaat die polarisatie niet veel bijbrengen. Maar ik blijf er wel in geloven, anders dan zou ik hier niet meer zitten.
Peter en ik rijden door naar Poperingen. Daar wachten de hoptelers Bart en Annabel ons op.
Ik ben Bart Boerhaven. Ik ben een ras-echte Poperingenaar, dus geboren en getogen in Poperingen. Mijn vader is altijd landbouwer geweest. Mijn moeder niet. Die heeft bewust ook de keuze gemaakt dat ze niet wou boeren. Ze had ook ooit gezegd dat ze nooit wou trouwen met een boer. Is uiteindelijk wel getrouwd met een boer. Ja, de liefde gaat soms waaruit niet kruipen kan zeker. En ik zelf was ook niet echt voorbestemd om te boeren. Graag wel buiten in de natuur, maar niet direct graag uren op de tractor zitten of zo.
En dat het niet meteen duidelijk was dat Bart boer ging worden, dat is misschien wel een understatement. Want vooraleer hij op zijn 38ste besloot om het Belhop-bedrijf over te nemen, heeft hij een gigantisch lange weg afgelegd. Hou je vast, want ik neem je even mee doorheen de tijd. Beginnen doen we bij zijn studies.
Zonder veel nadenken naar de CULAC geweest in Kortrijk om biologie te studeren.
Maar bij de CULAC stopt het niet. Hij trekt nog verder weg.
En vanuit de CULAC dan was het logisch dat hij normaal naar Leuven ging om verder te studeren. Dan is hij in Leuven beland, dus heel ver weg van Poperingen, van de landbouw.
En zo trekt hij van stad naar stad.
Ondertussen had ik Annabel leren kennen, terugkeert naar Gent. En dan uiteindelijk wel in Gent blijven plakken, want Annabel studeerde nog. En zo zijn we eigenlijk een tijdje blijven aanmodderen eigenlijk in Gent.
En je zou denken dat de twee dan settelen in Gent. Huisje, tuintje, kindje, je weet wel. Maar niets is minder waar. Want de wereld wacht op hen.
Annabel was net afgestudeerd. Het is nu of nooit om eens nog een lange reis te maken. Uiteindelijk beslist om dan samen 4 maanden rond te trekken in Zuid-Amerika. En dat zet dan ook wel uw blik op de wereld open. Hè. Eigenlijk rondgetrokken zonder veel centen, zonder veel luxe. Dus eigenlijk met heel weinig centen, volop genieten van het leven. En dat hebben we daar eigenlijk wel gedaan. En dat was wel tof. Maar het zette ook aan het denken. En toen ik terugkwam was het zo van, ja, wil ik dat gans mijn leven? Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen, is dan de vraag. Maar als het geld op is, heb je niet zoveel keuzes meer natuurlijk.
En dan zijn we moeten gaan wonen bij onze ouders, want we hadden ons huurhuis opgegeven en niet genoeg centen om direct een huis te kopen. En plots liet mijn vader vallen en geen hoesting om hier te komen wonen, waar we nu zitten.
Ik heb nog altijd het idee, we gaan werken, weer wat centjes verdienen en terug naar Gent.
Maar de stap naar Gent blijft uit. Ze bouwen een vervallen boerderijtje om tot een prachtige boerderijwoning, maar zelfs dan valt de frang van Bart niet. Totdat...
Ik kwam hier op een dag thuis en er lag een hopveld plat. Ik zei, wat zei je aan het doen? Wat gebeurt er? Ja, dat hopveld was versleten en de draden waren versleten, de palen ook. En ik ben nu al 64, 65. Ik zie het niet zitten om nog te hernieuwen. Ik heb gewoon een aantal kabels doorgeknipt en het is helemaal eigenlijk omgevallen. Dus we aan het opruimen en het is gedaan. En dat zette mij aan het denken, ja... Als ik nu niet ja zeg, had hier een beetje met een keer achteruit beginnen gaan en had het plots verdwenen zijn. Hè. En toen met Annabel beginnen praten, eigenlijk is het een beetje uit de kast gekomen. Want ja. Het was een gesprek met mijn vader en moeder dat ik plots zei, ja, ik zou willen beginnen boeren. Maar dat was echt zo, ja.
Ik weet nog dat iedereen eigenlijk rond jou het al zag, maar dat dat in jouw hoofd nog niet, maar ja, kan ik dat nu toch niet doen, allee. Oh. Dus ik weet nog dat we boven, want we waren nog volop in de verbouwing, we woonden nog in de slaapkamers boven. Zou je dat niet gewoon proberen of een keer verkennen? Allee, kun je maar een keer informeren hoe dat gaat lopen. Of halftijds, een bijberoep, of wat. Allee, maar je moet er iets mee gaan doen. Je kunt dat ook niet verloren laten gaan. En je zag ook aan jou dat je daar echt mee in de knoop zat eigenlijk. Van ja, wat moeten we gaan doen?
Uiteindelijk waagt het koppel toch de sprong. Bart wordt boer en Annabel blijft buitenshuis werken.
Maar ik help wel heel graag mee en ik leer er ook heel veel bij. Voor mij is het iets helemaal nieuw. Ik kom niet uit een landbouwersgezin, dus ik leer er nog echt iedere dag bij. Maar ik denk wel dat ik ben nu wel trots om te zeggen dat we op een boerderij wonen. En dat ik mee... Ja, ik ben ook een boerin, ja.
Het is eigenlijk een akkerbouwbedrijf. We hebben binnen de akkerbouw hebben we twee hoofdteelten. Dat is de hop. Maar dat is heel arbeidsintensief. Op 1 hectare hop heb je heel veel handarbeid nodig. En de toegevoegde waarde op 1 hectare is ook heel hoog. De tweede tak is pootgoed. Is ook relatief intensief. Nog intensiever dan gewoon aardappelen. Dat zijn eigenlijk de plantaardappelen die wij telen. Die dan naar de landbouwers gaan hier in de regio. Die dan uiteindelijk er aardappelen van telen om dan naar de frietindustrie te gaan. Daarnaast hebben we dan een aantal traditionele akkerbouwteelten. We hebben een aantal gewone velden waarop we dan suikerbiet, tarwe, herfst, maïs, een aantal industriegroenten zetten, zoals bonen, boerenkool, snijbiet. We hebben ook nog een oude teelt, zoals vlas. We zijn een van de weinigen die dat nog zetten. Dus we hebben wel een redelijk palet. En dat is ook een beetje risicospreiding. Ik zou het ook simpelder kunnen houden. Pootgoed, hop en tarwe, een punt. Maar als het dan slecht gaat in een van die drie sectoren, dan sta je dan. Ik ben eigenlijk altijd bewust gekozen om dat redelijk divers te houden. Het is niet altijd evident, want dan moet je van alles iets weten. Ik ben alleen, dus ik doe zoveel mogelijk zelf. En als je dat niet kan, is door een loonwerker gedaan. Dus dan kan ik dan ook kiezen voor verschillende teelten. Zij hebben dan de machines om te zaaien, om te oogsten. Als akkerbouwer plant of zaai iets, ga ik nu heel simplistisch zeggen, in maart of april. Je oogst pas in augustus, september of oktober. Tegen dat dan de centen uitbetaald zijn, is dat snel december. Dus je moet eigenlijk overbruggen eigenlijk van maart tot december. Dat is heel erg lang, maar ondertussen moet je alle loonwerkers, alle sproeimiddelen, alle arbeiders, je normale belasting, weet ik veel, moet je allemaal betalen. Dat is dan altijd zweten, gaan we er raken of niet. Maar ik ben dat gewoon, maar voor jou was dat zo, allee, we zitten hier onder nul, hoe kan dat?
Ja, dat was het starten al met de overname, hè. Dat zijn bedragen. Nu, dat, ondertussen, we zijn nu 4 jaar bezig, dat lukt wel. Maar nu kan ik daar al mee lachen dat wij 5 minuten in een heel jaar zijn wij rijk. Ja. Omdat we geld binnenkrijgen en dan moet alles betalen natuurlijk. Maar het vergelijkbaar, 6 jaar geleden hadden we een heel ander leven dan nu. Maar ik ben er wel niet rouwig om. Het was heel leuk toen. Ja. Maar op zich vind ik, je moet het ook soms maken zoals je het wil. Hé. We letten er echt op dat we ook wel soms een keer gaan eten, dat we weggaan. Dat kunnen we wel nog. En we zorgen ook wel dat we dat nog kunnen doen. De dag dat dat allemaal niet meer gaat kunnen, dan ga ik me wel echt zorgen maken.
Ik moet niet rijk worden van de boeren. Ik moet niet gigantisch veel geld hebben, maar ik wil wel hebben dat ik nooit van mijn leven moet denken, goh, onze kinderen hebben nieuwe kleren nodig, maar best een beetje sparen. Dat ik daar niet meer aan denken. Eten en kleren en als ze naar school gaan, als schoolreis, weet ik veel wat, dan daar niet moeten aan denken. Ik wil daarvoor genoeg centen hebben. Ik vind ook dat we dat recht hebben. Maar ik vind dat meer dan genoeg uren klopt en dat we genoeg investeren en genoeg moeite doen. En dat mag dan toch wel het ene zijn dat we eigenlijk een beetje terugvragen van de maatschappij. Dus ik vraag dan ook inderdaad dat ze genoeg geld geven voor ons voedsel of hetgeen dat we produceren.
Oh, hoe zou jij een moderne boer omschrijven?
Ik denk dat je er niet omheen kunt dat je eigenlijk een beetje manager moet zijn. Maar ook wel evenzeer iemand die gewoon nog met hart en ziel in de aarde wil ploeteren en er wil gaan. Hè?
Ik volg Annabel wel, maar ik hoop niet. En ja, ik heb het nu wel een paar keer al gezien. De landbouwers die de laatste tijd vooruit gaan, dat zijn dan meestal landbouwers die niet te collegiaal zijn, die de kantjes ervan afrijden. Dat dan al niet veel kan schelen en als ze kunnen in een andere boer de loef afsteken, dan gaan ze het niet laten. Ik vind dat heel jammer. Ik hoop dat ze vroeg of laat toch meteen een muur lopen. Ik ga niet zeggen dat heel veel boeren zijn, hè, maar dat is misschien 5 of 10%, dat is misschien nog heel veel. Het is wel jammer dat ze die net vooruit gaan. Maar ja, we zitten een beetje in een egoïstische maatschappij, vind ik wel.
En diezelfde vraag stelden we aan alle landbouwers die deelnamen aan deze podcast.
Waarvoor staat een boer?
Iemand die met zijn voeten op de grond staat en die toch durft dromen.
Ik denk, een moderne boer die probeert om zoveel mogelijk gedaan te krijgen met zo weinig mogelijk werk, dat die tijd over heeft om ook te leven.
Ik denk dat omgaan is met de dieren en de natuur. Dat is, denk ik, de essentie van een boer. Alles zien groeien en bloeien, het leven.
Je moet als boer ook wel een beetje creatief zijn en ook wel een beetje out of the box willen denken.
Eigenlijk, om iets te produceren, waar je fier mag op zijn. Ja, sommige mensen weten niet meer wat dan een boer is. En sommige mensen hebben een boer niet meer nodig. Maar ik denk wel dat de boer nodig zal blijven.
We zijn ook wel koppig, hé, als boer.
De essentie van het leven. Punt.
Met de hop hebben we gewoon gezocht om één op één relatie te hebben. Dat wil zeggen dat ik rechtstreeks aan mijn afnemer verkoop. Voor het een brouwer X komt kijken en ze zeggen, we komen kijken naar onze hop. En ze zeggen, kijk, we gaan die hop kopen en je weet, ik sta al maanden later zitten in dat bier. En als je mijn vrienden op café zit, zeggen ze, moet eens dat bier drinken. Mijn hop zit erin. En ik ben daar heel fier op. En je kunt dat niet met de industriegroenten. Industriegroenten kweken voor de massa. En op zich ben ik daar nog altijd wel fier op, want uiteindelijk, als je dan gaat naar de koolruid, kunnen zeggen, het komt van die fabriek, het zit te dikken dat er ook wel misschien wel mijn groenten in zitten. Maar aan de andere kant hebben we niks van onderhandelingsmarge of bewegingsmarge. We mogen iedere jaar naar de fabriek gaan om onze contracten te onderhandelen, lees tekenen, want onderhandelen zit er niet in, de prijs ligt al vast. En dat vind ik wel jammer, dat is frustrerend, want je rekent dan en je zegt, zou ik zoveel moeten hebben? Maar ja, de contracten zitten op zoveel en je mocht dan op je hoofd gaan staan, gaat dat niet krijgen.
Ik vind dat zo onrechtvaardig dat er dan op die manier wordt omgegaan met landbouwers.
Ja.
Het is je eigen product, je steekt daar alles in wat je kan en een ander gaat beslissen over wanneer je gaat oogsten, over de centen die je er dan nog voor krijgt, terwijl je het zelf niet oké vindt.
Maar wij nemen het wel het risico, hè? Want de fabriek vraagt, alsjeblieft wil je dit of dat zaaien en we doen dat dan. Maar wij werken met de natuur, hè? Je winkel staat buiten en soms mislukken we, terwijl je eigenlijk alle moeite hebt gedaan om goed te boeren. Waarom zou je dan geen centen mogen hebben?
Wat ik enorm apprecieer is het gezond boerenverstand. Ja. Hè? Ja. Maar hoe kijkt het universitaire gezond boerverstand naar de toekomst van de landbouw in Vlaanderen?
Voor mezelf, ik moet direct stoppen. Hè. Ik moet gaan werken. Hè. Alles verkopen, ik ga veel centen hebben voor mijn grond en moet direct gaan werken. Maar ga ik gelukkig zijn? Nee. Nu sta ik iedere dag op en ik sta iedere dag graag op. Ik heb misschien in die 5 jaar één keer in de morgen niet graag opgestaan, maar de rest ik sta iedere dag graag op. Ik vind dat geesten buiten werken en je ziet de natuur. Dat is gewoon mijn of ons leven. Maar puur rationeel, als je kijkt hoeveel centen dat er omgaan in ons bedrijf, hoeveel je moet investeren voor uiteindelijk maar 2 mensen, of 1,5, dan is dat gigantisch, hè?
Over de crisis in de landbouwsector, en over de varkenssector in het bijzonder, heeft onze universitaire boer Bart een eigen visie.
Maar Dat is een beetje een dubbel gevoel. Iedereen zegt altijd, ja, waarom moeten wij zoveel varkens kweken in Vlaanderen? En 90% of 80% is voor de export. Waarom moet dat allemaal? Ja, dan stel ik dezelfde vraag. Waarom moeten wij zoveel Volvo's maken in Gent? Een groot deel is ook voor de export. Dat heeft ook een milieu-impact. Hè? Dan moeten we dat ook niet meer doen. Hè? Dan kun je die lijn doortrekken. Dan moeten we gewoon nog produceren enkel voor België. Want we zijn fier op Volvo Gent. We zijn fier op de Tessenderlo Chemie. We zijn fier op de Janssens Pharmaceutica. Dat we top zijn en dat we alles exporteren. Maar we mogen niet fier zijn op de frietfabrieken, die allemaal hier in de Westhoek zitten. We mogen niet fier zijn op de groentefabrieken, waar we wereldleider zijn. Het zit ook hier allemaal in de Westhoek, of bij uitbreiding in West-Vlaanderen. En we mogen zeker niet fier zijn op onze varkens. Terwijl we wel top zijn in de wereld en alles kunnen exporteren. Dat frustreert mij, ja.
Terwijl moest iedereen een keer luisteren en kijken, kan er echt wel gewerkt worden op heel lange termijn.
En begrip hebben voor elkaar.
Ook de boer, nee. Ja. Allee, want ik heb het nu niet altijd over de andere kant, maar ik geloof ook dat landbouwers ook wel moeten luisteren en moeten inzien van zo kan het inderdaad niet verder. Maar dag van vandaag als landbouwer ben je alles in één. Je bent personeelschef, je bent dienstcommunicatie, zeg hij, dienstpersoneel, technische dienst, secretaris, ontvanger, burgemeester soms op je eigen bedrijf. Allee, ja, ja. Ik lach er niet mee, maar eigenlijk is het wel zo. En je kan ook niet verwachten dat iedereen dat kan.
Het wordt al heel moeilijk dan om als landbouwer eigenlijk alles te kunnen. Ja, de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze geschonken worden, maar de soep is wel heet voor het moment. Maar ik denk wel dat er daar ook iets goeds kan uitkomen. Misschien gaan we elkaar vinden in de midden. Hè. En doordat we iets meer moeite gaan doen, gaan we misschien ook langer in de maatschappij blijvend aanvaard worden.
Waar dromen jullie nog van? Wat mogen we jullie wensen?
Dat we gewoon trots kunnen blijven zijn.
Ik denk dat we de boerderij kunnen verder uitbouwen zoals we nu bezig zijn. Ik hoop dat we nog jaren kunnen verder doen. Ik, vooral in de hopteelt eigenlijk. En dat we met de andere teelten ook wel lukken. En dat we toch wel ergens een manier vinden om met de overheid en zeker met de maatschappij blijven samen te werken. Dat is respect hebben voor ons en wij voor hen, dat respect ook blijft of groeit. Maar is dat dan hun schuld? Nee, het is misschien ook onze schuld. Hè?
Na ons bezoek aan Bart en Annabel en een rondleiding op de velden, is het tijd om naar onze laatste boer door te rijden.
Ik moet u wel zeggen, doordat er zoveel over hop gesproken is, heb ik echt goesting gekregen in een frisse pint.
Ja, ik kan u daar wel in volgen, maar we gaan toch nog even doorbijten. We hebben nog één landbouwer te spreken, dat is Bram. Die woont in Watou. Het goede nieuws is, Watou, dat is niet ver van de brouwerij Sint-Bernardus. En dus als je nog één keer goed je best doet als je, dan trakteer ik u daar op een lekkere Sint-Bernardus.
Trouwens, over Sint-Bernardus gesproken. 1 op de 1000 patertjes op het etiket van Sint-Bernardus knipoogt. En als je een knipoogende pater hebt, mocht je je flesje gaan omruilen voor een bak Sint-Bernardus bier.
Ik heb toch wat argwaan naar knipoogende paters, ik.
Wij maar knipoogende boeren.
Voilà.
Ik ben Bram Matthijs en ik ben varkenshouder uit Vlaanderen. Wij hebben 270 zeeuwen, dat zijn de moederdieren. Mm-hmm. En alles blijft op het bedrijf tot als de vrachtwagen opgaan richting het slachthuis.
270 zeugen. En uit onze ervaring van bij andere varkensboeren weten we dat dat neerkomt op zo ongeveer 6000 varkens.
Ja, ik ben wel fan van varkensvlees. het is misschien gek, maar als er iets van varken op het menu staat, is dat meestal wel... Nee, maar ik eet ook wel graag een keer een goeie biefstuk, hoor. Dus dat is wel...
Brams ouders zijn geen boeren. En dat is bijzonder, want er zijn maar weinig mensen die zonder die achtergrond toch de stap naar het boer zijn wagen. Maar er is zoals altijd een goede reden voor.
De liefde. Ik ben mijn vrouw ondertussen tegengekomen. Eerst de liefde voor het meisje en zo erin gerold en dan de liefde voor de stil. Ik heb eigenlijk 5 jaar gewerkt op het architectenbureau van het autonoom gemeentebedrijf bij Stad Oostende. Dus ik zat in de architectuursector als assistentarchitect. En de vraag kwam dan hier van mijn schoonouders. Zijn jullie niet geïnteresseerd om het bedrijf verder te doen? En eerst, ja, mijn vriendin toen nog, studeerde nog, dus dat was vroeg. Dus eerst hebben we een beetje de boot afgehouden. Maar ja, eens dat je de liefde voor de stil gevonden hebt, Het antwoord kon alleen maar ja zijn.
En hoewel de keuze voor Bram vrij snel gemaakt was...
Maar eigenlijk had ik dat ook niet echt ervaren als een worsteling.
Moesten zijn ouders toch...
Ja, even slikken. Dat was niet de meest logische keuze. Dus ik denk niet dat ze dat direct zagen aankomen. Maar die zijn alle twee zelf, boerendochter en boerenzoon. Ik denk dat ze op die manier wel redelijk rap kunnen plaatsen.
En nu smijt hij zich dus volledig op het varkensboer zijn.
Het is een andere manier. Het is ook weer ergens iets van streven. Want ik wil altijd hetgeen dat ik doe. Vroeger ook wilde ik altijd zo goed mogelijk doen. Hoe kan ik dingen verbeteren? Hoe kan ik manieren van werken anders aanpakken om efficiënter of om technisch beter? Of, het was niet echt een worsteling voor mij. Het was meer een ontdekking. Ik denk dat dat een beter woord is.
Maar er valt hem toch één gigantisch verschil op tussen architect zijn of varkensboer zijn.
Het is een levenswijze, landbouwer zijn. Dat is niet een beroep, hè. Dat is een manier van leven. En als je plots die kriebel hebt, dat is een microbe.
Maar zijn zakelijke inzicht van in de architectenwereld helpt hem daar wel bij.
Ja, sowieso. Je moet zeker zakelijk op een rijtje kunnen zetten, want anders... Ben je blind bezig aan het varen en een schip zonder kapitein, ooit zinkt die wel. Hè.
En om ervoor te zorgen dat het varkensschip blijft varen, heb je volgens Bram twee zaken nodig.
Om echt bedrijfsleider te zijn, want we zijn niet meer de boer met de riek en het sjaaltje. We zijn goed bezig met hetgeen dat we aan het doen zijn. En dan blijf ik erbij, de passie.
Aan passie geen gebrek. Maar dat neemt niet weg dat ook hij soms moeite ondervindt.
En we hebben al een paar hele diepe watertjes moeten doorzwemmen. De laatste 3 jaar is het in de varkenshouderij een grote ramp. Is het een serieuze crisis. Maar er is meer dan dat alleen. Het is soms moeilijk om positief te blijven, hoor. Maar meestal lukt het mij wel goed. Dus als de consument blijft, dat Isomo-bakje vanuit de diepvries in de winkel voorrang te geven omdat het goedkoopste vlees is, waar dat ik totaal geen probleem mee heb, pas op. Maar dan is het natuurlijk, dan is het soms moeilijk om grote veranderingen te kunnen doorvoeren. Hè. En dat ligt misschien wel aan onze overheid om te zeggen van kijk, wij zorgen er op een goede manier voor dat er financieel steun kan voorzien worden voor de landbouwers die het wel goed proberen in de manier waarop dat zij denken. Dus vooral naar die stikstofuitstoot en dergelijke. Maar het probleem is dat op lange termijn dat er dan nog niet echt de grootste oplossing uit de bus valt. En ik denk dat iedere landbouwer wel bereid is om mee te werken daaraan. Ik vind het zeker niet verkeerd. Ik ben zeker voorstander van de regelgeving die op ons afkomt. Maar ik vind de manier van aanpakken van onze politiekers vind ik volledig verkeerd. Ik begrijp niet dat je beslissingen kan nemen zonder met de boeren zelf in overleg te gaan voordat je beslissing neemt. Dat begrijp ik totaal niet. Het grootste probleem is, ik denk dat onze politiekers heel gewoon zijn van met gigantische grote bedrijven aan tafel te zitten, waar dat er bestuursvergaderingen zijn en dat er veel beslist wordt aan een vergadering met koffie en een hele morgen babbelen en doen. De beslissingen bij ons worden genomen aan de keukentafel. Misschien ook wel met een pot koffie, maar dat is tussen man en vrouw. Wij zijn allemaal familiebedrijven, of toch de meeste in België. En als de politiek iets beslist, dan beslissen ze rechtstreeks iets op ons gezin. En ik denk dat daar de grote frustratie en de woede zit van onze landbouwers. Van, luister gewoon naar ons. Wij willen helpen. We staan allemaal open om te veranderen. We willen iets doen aan onze uitstoot. We willen iets doen aan dierenwelzijn. We willen met ieder verhaal dat voorgesteld wordt, willen we meegaan. Maar het probleem is, als ze niet luisteren naar ons, dat kan de politiek niet begrijpen dat we het niet kunnen. We zitten financieel tegen de grond. Dus als je financieel niks in beweging kan brengen, dan kan er ook niks veranderen. Leefbare landbouw is voor mij een mooi verhaal. denk dat het vooral belangrijk is dat de luisteraar moet beseffen dat wij als landbouwer, als familiebedrijfje, in de mate van onze mogelijkheden ons best doen om het echt wel goed te doen. Ik denk als boer, als landbouwer, om trots te zijn op hetgene dat we doen, wil ik naar buiten komen van, hé gasten, wij proberen het hier goed te doen. Hè. Wij zetten wel in op energie, zonnepanelen, op die ecologische voetafdruk, met onze breivoedering. Allee, we doen ons best daarin. Maar dat zijn allemaal, wij kunnen maar de stappen nemen die voor ons financieel haalbaar zijn. Ik denk dat er niet goed genoeg beseft wordt wat dat landbouw in België wel betekent. Want zonder onze landbouw hebben we veel van het buitenland nodig. Hè. Heel veel. Hè.
En net zoals bij alle boeren die we gesproken hebben, haalt Bram nog altijd veel voldoening uit zijn job.
Voor mij, een van de tofste dingen dat ik heb in mijn beroep, is dat ik tijd heb om te luisteren. Niet alleen naar mijn varkens, maar ook naar podcasts. Dus hetgeen dat ik hier nu aan het doen ben, is eigenlijk hetgeen dat ik veel doe in mijn stal. Mijn oortjes in mijn oren steken en luisteren naar van wetenschap tot geschiedenis tot alles, al de dingen die mij interesseren. Dat was wel een van de worstelingen in het begin, toen ik in de landbouw terecht kwam. Het is een eenzaam beroep. Ik heb misschien wel het voordeel dat ik niet in de landbouw geboren ben. Dus mijn vriendengroep zijn vooral niet-landbouwers en ik heb wel een goed vangnet. Ik heb wel vrienden waar ik kan op rekenen, dat ik ook tijd voor probeer te maken. Wat dat soms wel moeilijk is, maar nee. En mijn broers ook. Ik heb nog twee broers. En die zijn ook, dat zijn mijn beste vrienden bijna.
En zo blijft Bram optimistisch voor de toekomst.
Neem de crisis weg. En dan zijn er bijna alleen maar positieve dingen over. Dus ik vrees dat het verhaal dat je nu vooral binnenkrijgt van mijn collega's misschien rap negatief is, doordat die crisis zodanig hard doorweegt op de mens. Doordat de positieve gedachten gewoon weggeduwd worden door hetgene die nu op ons afgekomen is de laatste jaren. Maar daarbuiten, nee. Allee, ik zeg het, kijk die rond jou, dat is mijn geluk. En als ik tegen mijn vrienden die niet uit landbouw komen aan het praten ben, en wij zijn bezig over rijkdom, over verdienen en over gelijk wat, dan stel ik hen altijd de vraag van, wat is rijkdom voor jullie? Is dat geld dat op je bank staat? Of is datgene dat je in het leven kan doen? Als ik opsta en ik kijk door het raam, dan zie ik natuur, zie ik de beestjes rond mij, zie ik mijn vogels, als mijn zwaluwen toekomen, zojuist voor de zomer. Dat is voor mij rijkdom. Mijn kindjes, dat ik elke dag zie, dat ik elke morgen samen eet, dat ik elke avond samen eet. Als ze mij nodig hebben, dat ik er altijd kan zijn. Dat is voor mij rijkdom. En dan is de afweging tussen geld verdienen en rijkdom, dat geef ik toch meer het voorkeur van hetgeen dat ik nu aan het doen ben. Dat we weer mogen zeggen van, hetgeen dat wij doen, doen we wel goed. En mogen we echt wel trots op zijn. En dat is denk ik het belangrijkste dat ik wilde vertellen.
Dit was de vierde en laatste aflevering van de podcast Blijven Boeren. Een podcast van de Podcast Planet. In opdracht van de provincie West-Vlaanderen en Boeren op een Kruispunt. Met dank aan alle boeren die wilden getuigen voor deze podcast. Een welgemeende merci. Heb je na het beluisteren van deze podcast nood aan een gesprek? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 0800 99 138.